In his mortal life, Jesus Christ.
Tijdens zijn aardse leven was Jezus Christus een liefdevolle rechter en ongebruikelijk wijs en geduldig. In de schriften wordt hij de rechtvaardige rechter genoemd. En zijn raad aan ons is om met een rechtvaardig oordeel te komen, te oordelen. En uw vertrouwen te stellen in die geest die ertoe beweegt goed te doen en rechtvaardig te oordelen. Om net als hij te oordelen, heeft hij deze raad aan de Nefitische 12 gegeven. En weet dat gij de rechters van dit volk zult zijn, volgens het oordeel dat ik u zal geven zal, dat rechtvaardig zal zijn. Wat voor mannen behoort gij daarom te zijn? Voorwaar, ik zeg u, zoals ik ben. We vergeten soms dat hij toen hij de raad gaf om te worden zoals hij is, dat in de context van rechtvaardig oordelen was. Een schandelijk voorbeeld van onrechtvaardig oordelen is te vinden in de gelijkenis van het verloren schaap, toen de fariseeën en schriftgeleerden zowel de heiland als zijn tafelgenoten verkeerd beoordeelden. Zij zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen, waarbij ze vergaten dat ze zelf zondaars waren. Met een veroordelend hart kenden de schriftgeleerden en fariseeën nooit de vreugde die bij het vinden van een verloren schaap hoort. Het waren ook de schriftgeleerden en de fariseeën die een vrouw bij hen brachten die op overspel betrapt was, om te zien of hij haar volgens de wet van Mozes zou veroordelen. U kent de rest van het verhaal. Hij deemoedigde hen wegens hun onrechtvaardig oordeel en omdat zij in hun geweten overtuigd waren, waarna de een naar de ander wegging. Toen zei hij tegen de vrouw dat hij haar niet veroordeelde en dat ze moest heen gaan en niet meer zondigen. De vrouw verheerlijkte God vanaf dat moment en geloofde in zijn naam. De natuurlijke man en vrouw in ons allen heeft een neiging om anderen te veroordelen en onrechtvaardig of zelf ingenomen te oordelen. Dat overkwam zelfs Jacobus en Johannes, twee van de apostelen van de heiland. Ze werden kwaad toen de inwoners van een Samaritaans dorp de heiland onfatsoenlijk behandelden. Toen zij dat zagen, zeiden zij, Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei, u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. De hedendaagse plaatselijke rechters moeten soortgelijke oordelen, zoals die van Jacob en Johannes, vermijden. Een rechtvaardige rechter reageert met mededogen en begrip op belijdenissen. Een afgedwaalde jongere mag bijvoorbeeld nooit het kantoor van de bisschop uitkomen zonder te weten dat de heiland hem lief heeft. En hij moet omgeven zijn met de vreugde en genezingskracht van de verzoening, maar zich nooit beschaamd of veronachtzaamd voelen. Anders zou de bisschop het verloren schaap ongewild verder de wildernis insturen. Maar mededogen sluit de behoefte aan discipline niet uit. Het woord discipline is afkomstig van het Latijnse woord discere, leren, of discipulus, leerling. Waardoor een discipel zowel een leerling als een volgeling is. Als we op de manier van de Heer disciplineren, onderwijzen we liefdevol en geduldig. In de schriften gebruikt de Heer vaak het woord kastijden als hij het over discipline heeft. Het woord kastijden is afgeleid van het Latijnse castus, waarmee kuis of rein wordt bedoeld, en kastijden om te zuiveren. In de wereld veroordeelt een aardse rechter iemand en sluit hem op in de gevangenis. Maar in het Boek van Mormon staat dat we als we opzettelijk zondigen, wij onszelf oordelen en onszelf naar de gevangenis in de geestenwereld sturen. Ironisch genoeg heeft de plaatselijke rechter in dat geval de sleutels om de gevangenispoort te ontsluiten. Want met de kastijding bereid ik alle dingen een weg voor hun bevrijding uit de verzoeking. De handelswijze van een rechtvaardige rechter is barmhartig, liefdevol en verlossend, niet veroordelend. De jonge Joseph Smith kreeg een 4-jarige proeftijd voordat hij de gouden platen kon verkrijgen, omdat je de geboden van de Heer niet bent nagekomen. Toen Joseph later de 116 pagina's van het manuscript was kwijtgeraakt, werd hij opnieuw gedisciplineerd. Hoewel hij oprecht spijt had, trok de Heer toch voor een bepaalde tijd zijn voorrechten in. Want wie ik lief heb, kastijd ik ook, opdat hun zonden kunnen worden vergeven. Joseph heeft gezegd, de engel was verheugd toen hij me de Urim en Thummim teruggaf. En hij zei dat God blij was met mijn getrouwheid en nederigheid en mijn liefhad, om mijn bekeerlijkheid en ijverig bidden. Omdat de Heer Joseph een hartveranderende les wilde leren, vereiste hij een hartverscheurend offer van hem. Want offers zijn een essentieel onderdeel van discipline. In vroegere tijden betekende offeren iets van iemand heiligen. Of iets op een onderling afhankelijke wijze met de definitie van het woord kastijden verbinden. Zuiveren. Ook in het oude Israël kwam vergeving door een offergave, ofwel een offer, tot stand. Het offer wees niet alleen op de grootste en laatste offer, maar ook op een dieper gevoel van dankbaarheid voor de verzoening van de heiland. Als wij niet bereid zijn om als onderdeel van onze boetedoening te offeren, bespotten of klateren wij zijn grote offer voor diezelfde zonde en bagatelliseren wij zijn lijden. Een hartloos teken van ondankbaarheid. Aan de andere kant krijgen we, dankzij de zoete ironie van het offeren, iets van eeuwige waarde, zijn barmhartigheid en vergiffenis, en uiteindelijk alles wat de Vader heeft. Opoffering werkt als onderdeel van het bekeringsproces, ook als een genezende balsem dat de gewetenswroeging door gemoedsrust helpt vervangen. Zonder offers kan het moeilijk zijn om onszelf te vergeven door een sluimerend gevoel van iets dat achtergehouden is. Hoewel weinigen van ons plaatselijk rechter worden genoemd, zijn de beginselen van een rechtschapen oordeel op ons allen van toepassing. Vooral op ouders die deze beginselen dagelijks op hun kinderen kunnen toepassen. Een kind effectief onderwijzen is de essentie van goed ouderschap. En een rechtvaardige rechter zal liefdevol disciplineren. President Joseph F. Smith heeft gezegd: als kinderen opstandig zijn en moeilijk in te tomen, heb dan geduld met ze, tot u ze met liefde kunt overwinnen. Dan kunt u hun karakter vormen zoals u wilt. Het is verhelderend dat als de profeten het over disciplineren hebben, ze altijd naar christelijke eigenschappen verwijzen. In de leer en verbonden staat dit bekende advies over discipline. Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd dan alleen door overreding, door langmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid en door ongeveinsde liefde, door vriendelijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel zonder huichelarij en zonder bedrog in grote mate zal verruimen, intijds met strengheid berispend, wanneer daartoe gedreven door de Heilige Geest, en dan daarna een toename van liefde tonend. In die teksten staat dat we moeten berispen wanneer daartoe gedreven door de Heilige Geest, niet als we door boosheid worden gedreven. De Heilige Geest en boosheid zijn onverenigbaar, want hij die de geest van twisten heeft, is niet van mij, maar van de duivel, de vader van alle twisten is. En hij hitst het hart der mensen op om in toorn te twisten. George Albert Smith heeft gezegd: gewoonlijk worden lelijke dingen niet onder inspiratie van de Heer gesproken. De geest van de Heer is een geest van vriendelijkheid, een geest van geduld, een geest van naastenliefde, verdraagzaamheid en langmoedigheid. Maar als we op alles en iedereen vitten, is dat nooit het resultaat van de invloed van de geest van onze hemelse vader. En is dat altijd schadelijk. Vriendelijkheid is een gave van God om harten mee te verzachten en koppige zielen mild te stemmen. Toen de heiland de Nefieten bezocht, deed hij iets bijzonders voor de kinderen. En het geschiedde dat hij de kinderen van de menigte van wie gesproken is, leerde en diende. En hij maakte hun tong los en ze zeiden grote en wonderbare dingen tot hun vaders. En ze zagen en hoorden de kinderen. Ja, zelfs zuigelingen deden hun mond open en zeiden wonderbare dingen. Waarschijnlijk meer nog dan het openen van de mond van zuigelingen, opende de Heer de ogen en oren van hun verbaasde ouders. Die ouders kregen de uitzonderlijke gave om even in de eeuwigheid te kijken en de ware identiteit en voorstreffelijke staat van hun kinderen te zien. Zou dat niet voorgoed verandering aanbrengen in de manier waarop de ouders hun kinderen zagen en behandelden? Ik houd van deze variatie van een citaat van Goethe. De manier waarop u naar een kind kijkt, is de manier waarop u het behandelt. En de manier waarop u het behandelt, leidt tot wat het kind uiteindelijk wordt. Als we de ware identiteit van een kind gedenken, is dat een vooruitziende gave die de visie van een rechtvaardige rechter inspireert. President Thomas S. Monson heeft gezegd: laat een op te lossen probleem nooit belangrijker worden dan een persoon die liefde nodig heeft. Dat beginsel is zo belangrijk als we een rechtvaardige rechter willen worden, vooral voor onze eigen kinderen. Er is slechts één manier om rechtvaardig te oordelen, zoals Jezus Christus dat deed. En dan moeten we zoals Hij worden. Wat voor mannen en vrouwen behoort gij daarom te zijn? Voorwaar, ik zeg u, zoals ik ben. In de naam van Jezus Christus. Amen.